Aan de telefoon heb ik Peter Verheijen. Hij werkt bij het ROB. Dat is de Raad voor het Openbaar Bestuur. Peter, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Wat doe je precies bij het ROB?
Ik ben lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Dat betekent dat wij met een aantal andere raadsleden de regering en het parlement strategisch adviseren over zaken die in het belang zijn van goed openbaar bestuur en de financiële verhoudingen.
Die financiële verhoudingen die staan nogal onder druk de laatste tijd.
Ja, absoluut. Ja, daar is ontzettend veel spanning komen te staan, met name tussen de Rijksoverheid en de gemeenten. En dat heeft eigenlijk een lange historie, maar dat is wel nu op een soort kookpunt gekomen, ja.
Ja, en dan praten we over het ravijnjaar, neem ik aan, hè?
Ja, precies. Alleen, alle focus ligt op het ravijnjaar 2026, wat er aan zit te komen. Alleen onze analyse vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur is dat er eigenlijk een veel fundamenteler probleem is. En dat het geld domineert nu in de discussie, maar onderliggend zijn een aantal zaken fundamenteel mis.
Ja, zullen we eens even afpellen?
Ja.
Waar ligt het grootste probleem?
Dat grootste probleem zit in de disbalans tussen taken, middelen en bevoegdheden. Dat is een hele mond vol. Dat gaat eigenlijk over, zakelijk gezien zou je zeggen, welk contract hebben we nou eigenlijk met elkaar? Dus welke taken moeten we doen? Welke opdracht hebben gemeenten nu eigenlijk vanuit de Rijksoverheid, vanuit wetgeving? Hoeveel geld hoort daarbij? En is dat met elkaar in balans? En kunnen gemeenten binnen dat contract nu eigenlijk wel voldoende aan de, de knoppen draaien, hoeveel of hoe weinig ze het beleid beïnvloeden, de taken beïnvloeden, zodat ze ook zelf de risico's van, als er bijvoorbeeld een heel groot beroep op de WMO of jeugd of andere taken wordt gedaan van gemeenten, om dat zelf te kunnen opvangen.
Dat heeft dan een fundamentele oorzaak over het algemeen. Het kan liggen bijvoorbeeld op het gebied van de communicatie, maar misschien is er nog iets veel fundamentelers aan de hand.
Ja, dat denken wij zeker. Dat is dat in de afspraken die in de wetgeving zijn, maar dus die financiële verhoudingen zijn gemaakt. Daar staat in bijvoorbeeld in artikel 108 van de gemeentewet dat de Rijksoverheid gemeente moet voorzien in een toereikend hoeveelheid geld voor de taken die ze zijn opgedragen. Dat wordt wel bepaald zodra een taak wordt overgedragen. Dat is weer op grond van een ander artikel in de financiële verhoudingenwet. Dan wordt een soort afspraak gemaakt van welke taken gaat het om, hoeveel kost dat ongeveer. Nou, die krijgen gemeenten er dan bij, of niet, maar meestal wel. En daarna raakt die balans uit zicht. Daar wordt daarna eigenlijk niet meer naar gekeken, wordt niet in de gaten gehouden. Waardoor we eigenlijk nu, 20, 30 jaar verder, dat ook per taak niet meer weten hoe dat precies zit. Gemeenten geven aan, en dat is denk ik ook praktijk en realiteit, dat er geldtekort is. Veel geldtekort, ook door ingrepen van de Rijksoverheid zelf, zonder dat de taken zijn bijgesteld. Maar op welke taken hoeveel geld ontbreekt, dat weten we eigenlijk niet meer.
Ja, dat is een beetje vreemd eigenlijk, want gemeentelijke begrotingen worden door de provincie getoetst. Maar dan waarschijnlijk alleen maar op financiële haalbaarheid of dat begrotingen sluitend zijn. Maar er wordt niet gekeken naar het maatschappelijke rendement, wat het eigenlijk zou moeten opleveren. Hè? Want we hebben ook nog te maken met de onderbesteding.
Ja, waar inderdaad de provincies naar kijken, dat is inderdaad, zijn die begrotingen financieel structureel sluitend? Dat staat ook in de wet, dat ofwel het eerste dan wel het laatste begrotingsjaar, maar dus nu 2026 of 2029, de baten, de kosten en de inkomsten met elkaar structureel in evenwicht zijn. Dat is waar provincies naar kijken. Maar waar je eigenlijk naar moet kijken, van de taken die gemeenten moeten uitvoeren, dus of naar onderwijshuisvesting, WMO, jeugd, of publiek zaken uitgeven van rijbewijzen, paspoorten, et cetera, of het daarover gaat. Is er voldoende geld voor gemeenten beschikbaar om die taken ook op het vereiste niveau uit te voeren? Klinkt heel logisch en dat is ook heel logisch. Alleen per taak is dat niet bijgehouden. En kun je dus op landelijk niveau eigenlijk niet goed zeggen op welk van die taken ontbreekt nou eigenlijk geld. En Rutte 4, het kabinet Rutte 4 heeft bij, toen ze begonnen in hun plannen, een behoorlijke forse reductie van geld naar gemeenten toe vastgelegd, zonder aan te geven op welke taken dan minder. Nou, dat is een voorbeeld, zo'n ingreep van onduidelijkheid die ontstaat. Van welke taken moeten we dan terugschroeven? Ja, dan zegt de Rijksoverheid, dat moeten dan gemeenten zelf bepalen. Alleen dat zelf bepalen is heel beperkt, omdat heel veel in de wet vast ligt dat gemeenten dat moeten doen. Dus hun eigen beleidsvrijheid, zoals dat heet, is de afgelopen jaren steeds klein geworden. Dus ze kunnen eigenlijk niet goed terugdraaien, tenzij de Rijksoverheid zelf de wet aanpast.
Ja, want zo'n 95% van de taken van een gemeente die zijn gewoon, liggen in het kader van het verlengde bestuur, hè?
Nou ja, wij zeggen eigenlijk altijd zo'n 85%, dus ietsje meer ruimte, zeg maar. Dus de beleidsvrijheid is 15-20%. Maar goed, als je ziet hoeveel gemeenten tekortkomen, dan lijkt dat weinig. Dan zou je zeggen, 4-5% komen ze tekort. Maar 4-5% van de 15 die je kunt beïnvloeden is natuurlijk wel weer heel erg veel.
Ja, precies.
De overige kunnen, zeg, 1/3 van de beïnvloedbare ruimte, die kwamen gemeenten tekort. Nu is bij de huidige voorjaarsnota van het kabinet daar wel wat aan gedaan. Alleen niet langjarig. Dus het is een beetje opgeschoven, dat deel. Dus voor 2026 en 2027 is er extra geld beschikbaar gesteld. Maar in 2028, bij onveranderde afspraken, zitten we weer in deze discussie. Dus er is onderliggend, fundamenteel, iets mis.
Ja, dan hebben we ook nog een instituut als de rekenkamers. Zowel bij de gemeente, provincie als bij het Rijk. Die moeten over het algemene beleid toetsen om te kijken of het inderdaad de gelden goed besteed worden. En of het ook inderdaad effect sorteert van hetgeen wat is voorgenomen. Je ziet dat er ook op de budgetten van die rekenkamers wordt door veel gemeenten gewoon toch echt bezuinigd. Ligt hier niet een taak voor de raden, voor de provinciale staten, maar ook voor de Tweede Kamer om hier gewoon veel meer geld in te pompen om ervoor te zorgen dat het monitoren gewoon eens wat beter gaat?
Ja, dat monitoren zeker. Ik kom nog even terug op de Algemene Rekenkamer, maar overigens ook de Raad van State. Met de ROB hebben die eigenlijk alle drie regelmatig in adviezen, rapporten, studies ditzelfde geluid laten horen. Van het stelsel, zoals dat dan heet, zeg maar de afspraken tussen gemeente en Rijksoverheid, zijn niet goed genoeg om dit probleem te voorkomen. En die moeten ook scherper worden, zodat je ook kunt monitoren of die balans tussen taken, middelen en bevoegdheden er is. En ook achteraf, dat zegt de rekenkamer zit meer op de lijn achteraf, zeg maar. Je kunt zien of dat geld wat besteed wordt het gewenste maatschappelijk effect heeft. Dat weten we ook niet. Dat is eigenlijk ook wat de Algemene Rekenkamer, in ieder geval niet integraal, zeg maar, een helder overzicht ontbreekt op die verschillende gemeentelijke taken op landelijk niveau, of daarmee de gewenste effecten worden bereikt. Dat wil niet zeggen dat dat niet het geval is. Alleen, we weten het niet. Omdat het niet goed wordt bijgehouden en goed wordt gerapporteerd, zou je kunnen zeggen.
Dus ja, maar als je die 341 gemeentes, gevolgen daarvan en de bevindingen van de rekenkamer bovenop elkaar legt, dan weet je dat toch? Te makkelijk gedacht?
Dat is eigenlijk wel hoe het hoort te werken. Zo eenvoudig is het eigenlijk wel. Alleen, er zijn niet scherp genoeg afspraken gemaakt over welke informatie dan vanuit die 342 gemeenten aan de Rijksoverheid wordt geleverd. Zodat je die optelsom zo eenvoudig kunt maken.
Ja, heb je een reden waarom jullie adviezen eigenlijk niet worden opgevolgd?
Nou, de focus ligt te veel op geld. Overigens aan de gemeentekant en aan de Rijksoverheidskant. Het is een te geld gedomineerde discussie. Als er dan weer wat geld extra wordt geponeerd, zeg maar, richting gemeenten, dan is het weer even rustig. En zodra er weer geldproblemen ontstaan, dan ontstaat weer heel veel standbij. Wij zeggen eigenlijk continu, zo ook aan de Rijksoverheidskant, is te veel het geld op de discussie over geld. Dus het ministerie van Financiën domineert te veel in deze discussie. Je moet kijken naar het contract, zou je kunnen zeggen, zakelijk gezien. Naar de afspraken die er liggen. En je kunt op twee manieren die disbalans oplossen. Ofwel geld erbij, ofwel taakvermindering. En zeggen we vragen te veel voor het geld wat we hebben. We hebben niet meer geld, want er moet ook meer geld naar defensie. Er moet ook meer geld naar landbouw of naar het oplossen van klimaatproblemen, stikstof. Er zijn heel veel dingen die geld vragen. Dat zie je ook in de voorjaarsnota. dus begrijpelijk dat je zegt van ja, oneindig geld is er niet, dat is nergens zo. Dus dat is altijd financiële druk. Maar dan gaan we kijken aan welke knoppen van de taken die we hebben opgedragen, gaan we draaien. Alleen omdat het inzicht ontbreekt, weten we niet waar we dat. Maar we moeten beginnen op het rijksoverheidsniveau om aan die knoppen te draaien eigenlijk. Dus je hebt wel een paar grote knoppen, maar het begint bij inzicht. Ja. Dus dat is een van onze eerste aanbevelingen van maak nou zo'n overzicht. Waar duidelijk is per taak, of in ieder geval de belangrijkste taken, wat je precies vraagt, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is en of het daarvoor kan.
Ja, dan gaan we misschien een andere wending krijgen. Dat we zeggen, we hebben nu echt even over even geld en de verdeling van geld. En hoe moeten we daar naar kijken, hoe moeten we dat monitoren. Ja. Maar zouden we niet veel meer moeten sturen op uitkomst? Want voor een uitkomst heb je zeg maar een collectieve verantwoordelijkheid te nemen. En dan moet je dus ook vervolgens kijken van ja, voor welk deel van de financiering draai ik dan op? En dan kan ik me voorstellen dat het Rijk daar verdeelsleutels voor maakt. Maar op het moment dat er een gemeenschappelijk doel is, is denk ik ook de uitkomst voor wat betreft de financiering wat makkelijker te leggen. Hebben jullie in die richting ook advies uitgegeven? Of?
Ja, wij hebben eigenlijk gezegd de mate waarin je zelf dus aan de knoppen kan zitten, of dat nu de Rijksoverheid is of de gemeente, in die mate moet je eigenlijk van tevoren een afspraak maken over wie het risico dus draagt, zeg maar. Dus wie welk deel van die rekening dan voor zijn rekening neemt. Als je een hele open formulering hebt gegeven, bijvoorbeeld op het gebied van sport is dat het geval, of openbare ruimte ligt eigenlijk wettelijk niet zo heel veel vast. Dan zou je kunnen zeggen van als dat financieel heel veel geld vraagt, dan is dat ook risico gemeenten. Want ja, jullie kunnen zelf daar veel of weinig aan doen. Dat vraagt verder de Rijksoverheid niet van je. En als dat dan uit de bocht vliegt, om maar zo te zeggen, dan moet je ook zelf op de blaren zitten. Het andere uiterste, bijna het andere uiterste zou ik zeggen, als het gaat over bijvoorbeeld de brandweer of over jeugdzorg, die heel erg diepgaand en in detail in wetgeving is vastgelegd, die taken. Ja, als dat veel meer vraagt, dan is het ook wel logisch dat degene die zeg maar op de pot met geld zit, uiteindelijk via de belastingen de Rijksoverheid daarvoor opdraait. Omdat zij al die voorschriften hebben gemaakt, dus ook gewoon de bijbehorende rekening horen te betalen. Maar ik ben het wel met je eens, ook met je eens als het gaat over de uitkomst. Ook aan die kant. Dat begint bij inzicht aan de voorkant, maar ook de uitkomst moet dan beter geregeld worden. Van welke informatie moet er eigenlijk boven water komen om te zien of we het doel bereiken. Bijvoorbeeld bij jeugdzorg, bij WMO, bij heel veel andere taken. Welke informatie wordt nu uitgewisseld om te zien of dat ook zin heeft om er zoveel geld in te pompen?
Ja, heel langzamerhand komen we dan gewoon bij de decentralisaties. En we zijn een stukje verder met de decentralisaties. Er was een derde ongeveer van het beschikbare gelden waren weggehaald. Want de gemeente die kon het allemaal een stuk beter en goedkoper. Gaandeweg kwamen we erachter dat het toch iets ingewikkelder in elkaar zat. En er moest er nog wel wat bij. Kunnen we zeggen dat die decentralisatie mislukt is of deels mislukt is?
Nou, dat zou ik niet zeggen. Alleen ook over dit fundamentele punt van zijn de taken, middelen en de knoppen waar je aan kunt draaien nou met elkaar in balans. Daar is toen onvoldoende over nagedacht. Ook gemeenten hebben toen heel gretig gezegd, wij kunnen het beter, wij kunnen het goedkoper, dus doe dat maar op.
Ja, precies. Ja.
En ook aan de gemeentekant is hier toen te weinig over nagedacht. Van welk risico trek je naar je toe? Want als je niet aan de knop kunt draaien en je loopt wel al het financiële risico, of het grote deel van het financiële risico, is dit wel een wijze beweging. En nu is de wet, overigens de gemeentewet, daar staat ook gewoon met zoveel woorden in. Decentralisatie is eigenlijk de norm. Dat is ook een misverstand eigenlijk dat wordt gedacht, nu gaan we iets nieuws doen, we gaan decentraliseren. Nee, de gemeentewet zegt eigenlijk, dat ook een beetje moet worden afgestoft, zou ik zeggen, op dit punt. Het zo decentraal mogelijk neerleggen van taken, dat is de wettelijke norm. Dat vraagt ook van de minister, die wet vraagt van de minister ook, minister BZK, om dat te bevorderen.
Ja, en als te financieren. Ja.
Precies, en te financieren op een evenwichtige manier. En als het centraliseert, dan moet je het motiveren en uitleggen waarom je dat nou veel handiger, slimmer, effectiever of goedkoper vindt. En, de beeldvorming is precies andersom, we gaan motiveren. Waarom we het gaan decentraliseren? Nee, de wet zegt dat is de norm. Dus dat moet je sowieso doen, tenzij je goede argumenten hebt om het centraal te houden.
Ja, afrondend de adviezen die moeten misschien toch wat beter te hard worden genomen.
Zeker.
Maar ja, dat is niet aan het ROB. Jullie zijn alleen maar een adviserend orgaan. Jullie dragen geen politieke verantwoordelijkheid daarin.
Ja.
Moet de Kamer niet gewoon minder tijd besteden aan vluchtelingen en meer aan hun interne organisatie?
Nou, of meer of minder zou ik geen uitspraak over willen doen op dit punt. Alleen wat ik wel gelukkig zie, is dat wel zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer inmiddels in toenemende mate dit inzicht deelt. In de Eerste Kamer zijn ook afgelopen voorjaar interessante moties aangenomen die eigenlijk precies dit vragen. We hebben ook een adviesaanvraag van de Eerste Kamer liggen, waarin ze eigenlijk om zo'n monitor vragen. Van ja, we weten eigenlijk niet, dus we kunnen onze controlerende taak als Kamers eigenlijk niet goed uitvoeren, omdat we dit niet weten. Dus ja, beste minister, doe ons een overzicht geef ons inzicht in hoe het eigenlijk zit met die balans tussen taken, middelen en bevoegdheden. Dus ik zou niet zeggen, ons advies wordt niet opgevolgd. De Kamers, zowel de Eerste als de Tweede Kamer, hebben hier toenemend gelukkig aandacht voor en willen dit ook scherper in beeld krijgen, zodat ze ook meer op fundamenteel niveau, zeker de Eerste Kamer, naar dit probleem kunnen kijken en niet eindeloos alleen maar over geld hoeven te praten. En dat gemeenten natuurlijk zeggen, wij hebben meer geld nodig. Ja, bij onveranderde taak natuurlijk. En wat me ook opvalt, dat leidt af. Heel veel aan geld gerelateerde kwesties over overschotten bij het, over hoge vermogens, over hoge belastingen of belastingstijgingen, et cetera, allemaal in dezelfde discussie worden in het mandje worden gekieperd, om maar zo te zeggen, ook vanuit sommige fracties in de Tweede Kamer. En daar gaat het in essentie niet om.
Nee.
Het gaat over een contract waar een taak in is opgeschreven met een hoeveelheid geld waarmee je dat moet kunnen uitvoeren. En een afspraak over wie aan de knoppen mag zitten en wie het financiële risico draagt. Dat is eigenlijk heel eenvoudig, alleen dat is jarenlang niet bijgehouden, niet in beeld gehouden, in beeld gebracht. Dus ja, je moet eerst een fundamenteel probleem uit de weg worden geruimd voordat je eigenlijk kunt zeggen, is er nou wel of niet voldoende geld voor die taken?
Zo werkt het in het dagelijks bestuur.
ja, ook zakelijk. Ja. Met contracten. Ja.
Peter, vreselijk bedankt voor je toelichting. We zijn een stuk wijzer geworden hoe het zou moeten. En nu gaan we wachten op de uitkomst. Dankjewel voor je aanwezigheid in de uitzending.
Dankjewel.